Het gaat vanavond over de Pinkstergemeente. Dus u kunt nog de zaal uit als u dat wilt. Een Groningse Bijbel, ik dacht vroeger, daar is dan elke opmerking ongeveer gevolgd door het woordje mignon. En het alfabet in het Grunners heb ik vroeger geleerd. Dat was A mignon, B mignon, C mignon. Maar ik heb net in die Bijbel gekeken uit Groningen en het stond er toch niet in. Het is best te lezen. Die onzin heb ik dus gezegd. We gaan nu kijken naar Leviticus 23, vers 15. Leviticus 23, vers 15. Dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat, van de dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn, tot de dag na de 7e Sabbat zult gij tellen 50 dagen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere brengen. Uit uw woonplaatsen zult gij 2 beweegbroden meebrengen, uit 2 tienden Eva fijnmeel zullen zij bereid worden, gezuurd zullen zij gebakken worden, eerstelingen voor de Heere. Bij het brood zult gij 7 gave eenjarige schapen offeren en een jonge stier en 2 rammen, ze zullen een brandoffer voor de Heere zijn met de bijbehorende spijsoffers en plengoffers, een vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heere. Dan zult gij een geitenbok ten zondoffer en 2 eenjarige schapen ten vredeoffer bereiden. De priester zal ze bewegen bij het brood der eerstelingen, als beweegoffer voor het aangezicht des Heeren bij de 2 schapen. Ze zullen de Heere heilig zijn, ze zijn voor de priester. Op dezezelfde dag zult gij een oproep doen uitgaan. Gij zult een heilige samenkomst hebben. Ginderlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Het is een altoos durende inzetting in al uw woonplaatsen voor uw geslachten. Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw veld bij uw oogst niet geheel afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet oplezen. Dat zult gij voor de armen en de vreemdeling laten liggen. Ik ben de Heere, uw God. Tot zover vanavond. Het is het verlangen en het gebed van mijn hart dat overkomt wat hier in rijke mate voorhanden is. Misschien zijn we gewend aan de term Pinksteren. Het woord Pinksteren komt van het Latijnse woord wat 50 betekent. Dat zit misschien nog duidelijker in het Engelse woord Pentecost. Het 50, het getal 50. Dat zit hem dus in die 50 dagen tussen Pascha, tussen de garve der eerstelingen, bijna Pascha, vlak na Pasen, en de dag waarop na de Sabbat weer een bijzondere samenkomst gehouden moest worden. Er zit 50 dagen tussen. Merkwaardig genoeg, en dat heb ik de vorige keer al gezegd, is ook deze bijzondere gebeurtenis weer op een dag na de Sabbat, dus op de eerste dag van de week. Het gepraat over moeten we wel de Sabbat houden, moeten we niet de Sabbat houden, zal wel nooit verstommen. Maar in elk geval vindt u in deze bijzondere opsommingen in Leviticus 23 2 keer de uitdrukking daags na de Sabbat. En dat betekent dat het toch wel een hele bijzondere lading heeft. De Heer Jezus stond op daags na de Sabbat, de eersteling Christus, de garf der eerstelingen. En daags na de Sabbat werd weer iets bijzonders ervaren, namelijk de Heilige Geest werd uitgestort en maakte van die 120 die bij elkaar waren in de bovenzaal een hele bijzondere eenheid. En diezelfde dag was die eenheid al vermeerderd tot 3120. Die 3000 kwamen er immers bij en nog weer en nog weer en nog meer. Zo is het gegaan. Wij willen ons graag deze avond met dit hele bijzondere gebeuren bezighouden. En ik hoop dat ik eruit kom. Mijn gedachten tuimelen een beetje over elkaar. Er is namelijk heel veel. Wij zijn gewend aan de term de gemeente is ontstaan op de Pinksterdag. En dat is heel duidelijk waar. Misschien is het juister om te zeggen de gemeente is zichtbaar geworden op de Pinksterdag. Want hij was er al. Van voor de grondlegging van de wereld. De gemeente is dat hele bijzondere instituut waar nooit iets concreets over is gezegd in het Oude Testament. Het was een mysterie, het was een geheimenis, het was een verborgenheid. En de profeten hebben er wel aan geroken, even tussen aanhalingstekens. Maar ze hebben het niet helemaal gehad. Ze konden het niet helemaal doorgronden. Dat ging niet. Toch is dat heel uniek. We hebben in het Oude Testament beelden die pas in het Nieuwe Testament inhoud krijgen. Er was deze week een verhandeling over Adam en Eva. Gewoon omdat iemand mij een soort oud boekje van vroeger stuurde. Van Watchmenie. Ik heb niet alles van Watchmenie blijkbaar. Maar dit had ik niet. Ik dacht dat ik alles had, maar dat bleek dus niet zo te zijn. En dat ging dan over het kostbare van de kerk. The Precious Church. Zo heette dat boekje. En dat kostbare van de kerk begint met Adam en Eva. Nou, ik denk, prachtig, dit had ik wel eerder willen weten. Niet dat het helemaal volslagen nieuw was, maar de manier waarop broeder Watchmenie dit benaderde was heel bijzonder. Hij probeert duidelijk te maken dat alles met Adam en Eva verband houden, te maken heeft met Christus en de gemeente. Maar dat wist u al, want het Nieuwe Testament zegt in Efeze 5, deze verborgenheid is groot, dan gaat het over man en vrouw, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. We hadden het kunnen weten. We hadden het echt op een rijtje kunnen krijgen als we dat gewild hadden. Maar als je dat vandaag zegt, dat in Adam en Eva een prachtig beeld te vinden is van de gemeente en van de Heer Jezus, en je roept dat zomaar in de kerk, dan krijg je een lawine aan kritiek. Want dit is inlegkunde. En als het geen inlegkunde is, dan is het typologie. En daar moet je voor oppassen, want dat is een soort besmettelijke ziekte. En daar hou je iets aan over. Het is waar. Je houdt er iets aan over. Maar geen verkeerde elementen. Maar je houdt er echt iets van over. Iets bijzonders zelfs. Maar je wordt op datzelfde moment eigenlijk voor een soort vuurpeloton geplaatst. En het is alsof iedereen dan gaat schieten. Dit zijn dingen die zo rijk zijn, zo bijzonder zijn, zo uniek zijn. En je kunt ze lang niet met elke gelovige delen. En toch, in het Oude Testament, juweeltjes. We hebben er nu vanavond ook weer één. Dus dat kleine stukje over Adam en Eva is alleen maar een heel klein opstapje om duidelijk te maken dat in zo'n geschiedenis van Adam en Eva zoveel verborgen zit, zo is het ook met het stukje van vanavond. God had zich voor de tijden, voor de grondlegging van de wereld, voorgenomen om de Heer Jezus te laten vergezellen door een heel bijzonder gezelschap. Dat bijzondere gezelschap wordt een cadeau van de Vader genoemd. Het woord cadeau is wel van mij, maar de Heer Jezus zelf zegt, ze waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. Dank u wel voor dat cadeau. Als u dan toch wilt praten over een pakjesdag, dat was er. Niet 5 december, dat. Voor de grondlegging van de wereld. Daar heeft de Vader aan de Zoon gezegd, ik zal jou een gezelschap geven dat bij je past. En sorry voor de uitdrukking, dat gezelschap gaat jou completeren, maakt jou compleet. hoort bij jou. Dat gezelschap zal om je heen zijn en dat gezelschap zal je verheerlijken, groot maken, waarbinnen jij de allerhoogste en de allergrootste zult zijn. En dat gezelschap moest nog gevormd worden. Is dat het gezelschap Adam, Abraham, David, Salomo, Jeremia, Jesaja? Is dat gezelschap ooit zichtbaar geweest? Nooit. Nooit. Hooguit in typen, in vage schilderijen. Adam en Eva, een stukje van vanavond. Al nooit openbaar. Altijd verborgen geweest. Totdat die verborgenheid mocht worden onthuld. En dat is misschien wel typisch de bediening van de apostel Paulus. Die dit heeft mogen doen. Die op een hele bijzondere manier die gemeente heeft mogen schilderen. Dat heeft hij ook gedaan. En die gemeente is echt uniek. En als je nu hier zit en deel uitmaakt van de gemeente, dan moet je hier een keer een soort etiketje opplakken. Ik ben uniek. Dat zei de psycholoog ook al tegen je. En de psychiater misschien ook al een keer gezegd. En de hulpverlener zei dat ook al een keer. In de loop van de eeuwen heb ik al heel wat van die soort hulpverleningsprogramma's meegemaakt. Jij bent uniek. De bedoelen ze mee dat je niet over je heen moet laten fietsen. En dat je dus van ja moet bijten. En dat je echt iets bijzonders bent. Ook al zegt de hele gemeente om je heen dat dat niet waar is. Ik ben bijzonder. Goed, een stukje zelfvertrouwen. Dat moet allemaal opgefokt en opgebouwd worden. En daar lopen al die trotse hanen dus vandaag mee rond. Met een etiket, ik ben uniek. Bedoel ik dat vanavond? Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Met al je frustraties omdat je vader en moeder je nooit een complimentje hebben gegeven. Of omdat de hele schoolgemeenschap je een beetje uitgekotst had. Of omdat je nergens aan de bak kwam. En met alle frustraties zit je natuurlijk helemaal onderin. En het is de schuld daarvan. En van vader, van moeder, van de maatschappij, van de kerk. Van, ze hebben allemaal eraan meegewerkt dat jij onderin zit. En daarom zit je zo ongelukkig te doen. Ja, de schuld daar. En toch, ik wil je vanavond zeggen dat je uniek bent. Niet vanwege dezelfde gronden die ik net zo'n beetje schetste, maar omdat God jou aan de Heer Jezus wilde geven. Dat moet je eens realiseren. God wilde mij aan de Heer Jezus geven. Als jij voor iemand die heel erg waardevol voor je is een cadeau gaat geven, dan zoek je misschien heel zorgvuldig naar een cadeautje. Iets dat bij zo iemand past. God heeft heel zorgvuldig gezocht naar een cadeau dat bij hem past. En dat ben jij. Samen met mij. Ik val even tegen, maar sorry. Jij bent dat. Samen met mij. Uniek. De enige voorwaarde is dat je dank je wel hebt gezegd tegen de Heer Jezus. De Heer Jezus is hier op aarde gekomen om mensen die verloren waren te redden, te helpen en te verlossen. En dat heeft hij gedaan op een prachtige manier, schitterend, onnavolgbaar. En de enige vraag is, geloof je dat? Je hoeft niet veel teksten uit je hoofd te leren, je hoeft niet allerlei dingen te doen van ja, zo hoort dat bij ons. En je moet de Bijbel toch op zijn minst in het Gronings kunnen lezen of zo. Ik noem maar even een grapje, maar niks. Er zijn helemaal geen voorschriften. Er is helemaal niets. Geloven. Alleen geloven. En vanaf het moment dat je de Heer Jezus aanneemt, als je heiligt, als je verlosser, gaat de Heilige Geest in je wonen en hoor je erbij. En dat unieke gezelschap wordt op dit moment gevormd. De Heilige Geest heeft je van zonde en van gerechtigheid en van oordeel overtuigd. De Heilige Geest heeft verteld, duidelijk gemaakt. En of dat nu door de prediking is geweest, of door het boekje, of door het lied van oma, of door het gebed van opa, of door de kerk waar je opgroeide. Het maakt niet uit. Op de een of andere manier heeft de Heilige Geest jou kunnen willen bereiken. En dat werk van de Heilige Geest heeft zoveel resultaat, dat je nu hier zit als een gelovige. Ga ik even vanuit, hè. Ik zal niet vragen van wie heeft dit niet. Want dat is misschien dan aanleiding om dan toch maar te zeggen, nou, nee, ik heb het al wel. Ik doe maar net alsof ik het heb. Maar ik kan dat toch niet beoordelen. Maar de Heere God zelf kijkt dwars door je heen. Alles is open en ontbloot voor de ogen van degene met wie wij te doen hebben. Dus hij ziet je hart. Hij weet heel goed of je echt bewust de Heer Jezus hebt leren kennen, ja of nee. Je kunt het nu nog doen. Je kunt nu komen. En als dat niet gebeurd is, ga dan niet weg. Ga dan niet de komende tijd in. Maar afgezien nog van tijd, van weken of zo. Je weet helemaal niet hoe lang het duurt. De Heer Jezus. Maar goed, mensen die het wel hebben leren zien en hebben gedaan, hebben de Heilige Geest ontvangen. En zijn door diezelfde Heilige Geest aaneengesmeed. En nu gaat het bij Pinksteren om de komst van de Heilige Geest. Aangekondigd door de Heer Jezus. Ik zal u een andere trooster geven. Aangekondigd de Geest van God. Aangekondigd. U moet wachten tot het kracht van boven bij u komt. Allerlei uitdrukkingen zijn gebruikt. En toen, na 50 dagen, 40 dagen hadden ze nog samen met de Heer Jezus doorgebracht. 10 dagen zonder hem. En na die 10 dagen, toen gebeurde het. De Heilige Geest kwam. Heeft de Heilige Geest hiervoor nooit op aarde gewerkt? Jazeker, hij heeft ook toen mensen overtuigd van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En de Heilige Geest heeft aangezet tot het schrijven van Bijbelboeken. Door psalmen te maken of liederen te maken. Maar nooit is de Heilige Geest permanent inwonend in iemand geweest. Werkte wel aan iemand, middels iemand, maar niet woonde in iemand. Daarom zegt David ook, neem uw Heilige Geest niet van mij. Dus dat komt toen nog. Dat kan nu niet. Als de Heilige Geest in je is, is de Heilige Geest altijd in je. Een hele grote troost ook. Maar ook een geweldige verantwoordelijkheid. De Heilige Geest in ons maakt ons tot een christen. De beste definitie van een christen is iemand die de Heilige Geest heeft. Daarmee is feitelijk alles gezegd. Natuurlijk impliceert dit dat zo iemand ook de Heer Jezus heeft leren kennen. En zijn schuld heeft beleden en vrede met God heeft gekregen. En opnieuw geboren is en al die uitdrukkingen. Maar de beste term is toch iemand die de Heilige Geest ontving of heeft. Zulke mensen hebben iets bijzonders, omdat God de Heilige Geest, Yahweh zelf, in ons woont. De Heer Jezus zegt daarvan, Vader, ik wil dat ze mijn heerlijkheid zien en dat ze mijn heerlijkheid ook krijgen. Maar ik wil ook duidelijk maken dat de liefde waarmee u mij lief gehad hebt, in hen zij. En hij zegt iets verderop in Johannes 17. Die liefde die u naar mij toe hebt getoond, is een liefde van voor de grondlegging van de wereld. De liefde van God de Vader tot de Heer Jezus is van voor de grondlegging van de wereld. Vader, ik wil dat de liefde die u aan mij betoond hebt ook in hen is. Van voor de grondlegging van de wereld. Voordat er überhaupt iets misging. Voor Adam en Eva de fout ingingen. Voor de zondeval. Voor alles wat fout gegaan is. Was daar al dat unieke plan van God. Om jou en mij aan de Heer Jezus te geven. De gemeente is echt uniek. Niet een soort sociale club met allerlei codes. Zo zijn onze manieren. Natuurlijk, dat hebben we ervan gemaakt. Ook niet allerlei uiterlijke vormen, daar hebben we er ook van gemaakt. Ik zat vanmiddag een boterham te eten ergens met twee mannen, drie mannen, en die geloofden waarschijnlijk alle drie niet. We hebben het wel constant over het geloof gehad, want dat hoort een beetje bij mijn vak, sorry hoor, dat lok je uit een beetje, maar goed. En dat ging constant over deze dingen. En dan gaat het over ja, de Rooms-Katholieke Kerk. En dan gaat het over de Mohammedanen. En dan gaat het over de streng religieuzen in Rijssen. Want ik kwam dan uit Rijssen en daar wisten ze ook wel iets van. Nou, ik geloof ook een beetje. Maar dan gaat het over die uiterlijkheden, weet je wel. In feite allemaal draus und trans. Maar tot de kern van. Dus toen ik zei, weet je, een christen is iemand die gelooft in de Heer Jezus. En die weet dat zijn zonden vergeven zijn. Ja, dan wordt het stil, hè. Daar kun je niks mee. We hebben vandaag te maken met een soort christelijke saus. Maar dat heeft niets te maken met een levende relatie met de Heer Jezus. En die levende relatie met de Heer Jezus, wij van hem en hij van ons. De liefde van God naar hem toe is dezelfde als de liefde van God naar mij toe. Die hele bijzondere band tussen de Vader en mij, de Vader zelf, heeft mij lief. Ja, dat is ver weg. Dat is dan te theoretisch. Je moet ook met de beide benen op de grond blijven staan. Het is besloten ook Sinterklaas van nu en dan. Het is ook nog kerst en dat moet toch wat gebeuren. Er moet toch een boompje in huis gehaald en er moet toch een lampje in. Zo zitten we in elkaar. Jammer. Ja, van mij betreft heb je 20 bomen, daar zit ik helemaal niet mee. Maar als dat het leven is, als dat ons geloofsleven is, sorry, dan heb je bijna niks. We zullen dus echt terug moeten naar de kern van ons zijn. En dat is dat de gemeente, hier op aarde gevormd door het werk van de Heilige Geest, bedoeld is voor de Heer Jezus. En dat is nu aan de gang. Dat proces wordt nu gevoerd. De Heilige Geest is gekomen. Wij willen de Heilige Geest eigenlijk wel zien als een soort krachtpatserij. We waren al behoorlijk ontwikkeld. We hadden ons best gedaan met trainingen en zo. Maar ja, nu hebben we een soort dimensie erbij gekregen. En nu zijn we geestelijke krachtpatsers. Dat willen we. En als we dat niet zijn, dan willen we proberen om van onze problemen af te komen. Van als je een beetje God hebt. En je hebt een beetje geest in je. Dan los je alle problemen zo even op, toch? Heb je een ticket voor Afrika, of je hebt een kaartje voor een samenkomst ergens in het westen van ons land. Maar je doet iets om met je problemen af te komen. En het werk van de Heilige Geest is gedegradeerd tot een soort supergeneesmiddel. Haal hem maar olie, past overal op. Ik wil niet feller zijn. Ik zou wel veel feller willen zijn eigenlijk, maar ik durf het niet. Het werk van de Heilige Geest is afgezwakt. En als je die mensen nu vraagt, vertel eens wat van de Heer Jezus. Ja. Ja, maar ik zit met mijn migraine. En daar wil ik een keer af. Hè. En toen ben ik daarheen gegaan. En daar is een wonder gebeurd. Wat is er dan gebeurd? Ik ben van mijn migraine af. Zo. En ben je blij? Ja, ik heb God geprezen dat ik van mijn migraine af ben. Ik heb God geloofd en gedankt van mijn migraine. Heb je iets over de Heer Jezus gezien? Ja, hij doet niet zo mal. Ja, altijd met je Jezus. Heb ik nu verkeerde dingen gezegd? Ik wil zo graag duidelijk maken dat het werk van de Heilige Geest gedegradeerd wordt tot ons welbevinden. Dat is het welvaartsevangelie. Dat is het gaat mij goed. Als ik een euro in de collectezak doe, dan komt er ook anderhalve euro uit. Aha, in de tijd van recessie, dit is winst. 50% rendement. Dat wil men. Dat was vroeger al zo. Daar hebben ze de Sint-Pieters-kathedraal in Rome van gebouwd. Als het geld in het kistje klinkt, het siertje in de hemel spreekt. Elke euro, ja sorry, er waren geen euro's in die tijd, dat snap ik. Zou rendement opleveren. Voor jezelf. Altijd rendement. Is dat het werk van de Heilige Geest? Nee. Het werk van de Heilige Geest is dat wij aan hem verbonden zijn. En dat je hier op aarde door diezelfde Heilige Geest langzaam maar zeker duidelijk gemaakt krijgt wie hij is. Hij zal het uit het mijne nemen, zal het u verkondigen. Hij zal duidelijk maken wie de Heer Jezus is. Wat is nu de kern van dat Pinkstergebeuren? Is dat ze in talen spraken? Nou, natuurlijk hebben ze dat gedaan. In het Grunners, in het Drents en in het Fries. Sorry hoor. Ik denk dat het gewoon bestaande talen zijn geweest toen. Ik heb er geen enkele moeite mee. Hoe horen wij in de taal waarin wij geboren zijn, de grote daden van God verkondigt. De taal waarin wij geboren zijn. Dat hebben ze gezegd. En die mensen die er waren, die spraken allemaal Aramees of Jiddisch of Hebreeuws. In elk geval de taal die daar voertaal was op dat moment in Jeruzalem. Ze hebben het allemaal gesproken. Dus voor hen was het op zich onzin dat ze in talen spraken. Het ging ook niet om die mensen zelf. Zij bekeerden ze. Maar het ging over het feit dat de mensen zeiden, de taal waarin wij geboren zijn, Parten, Meden, Elamieten, Mesopotamië, een hele rij. Het is kennelijk ook bedoeld voor de buurman. Wij zijn Joodse vrome lui. Wij gaan vanuit onze woonplaatsen naar Jeruzalem. Zoveel keer per jaar. Maar die buren blijven gewoon zitten. Maar het is kennelijk ook voor de buren. Dat is nieuw. Dat is helemaal nieuw. Paulus zegt, ik heb meer dan wie ook in talen gesproken. Ja, nou. Als er een van stad tot stad getrokken is, is hij het. En als Kokreeft het gerunnen zo niet verstaat. 25 kilometer. Ja, nou ja. Paulus, sorry hoor. Even als voorbeeldje. Het is heel duidelijk, denk ik. Maar is de insteek van de komst van de Heilige Geest, het spreken in taal, is dat het? Is dat de ultieme inhoud van spreken, van het werk van de Heilige Geest? Nee. Wonderen en tekenen dan? Ja, zijn er ook gebeurd. Er zijn mensen echt genezen. Er zijn mensen buitengewoon, zijn zelfs uit de doden opgewekt. Maar is dat wat de Heilige Geest bedoelde? Nee, zegt de Heer Jezus. Als die komt, dan zal hij over mij praten. Echt waar. Ik ben te simpel. Nee, ik wil heel zorgvuldig mijn Bijbel lezen. Het is niet te simpel. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Als er nu iemand een woord van God heeft, een woord van de Heer, waar gaat het dan over? Gaat het dan over mijn migraine? Nee, het gaat over het openbaar maken van de Heer Jezus. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. Dit is misschien te scherp, want dit past niet meer in onze vervagende christelijke evangelische sfeer. Maar ik wil het heel nadrukkelijk kwijt. Hier in ons stukje van vanavond, op het wekenfeest, toen was dat het feest dat de oogst werd binnengehaald. En die oogst, die werd in symbolische zin in de vorm van twee broden naar de priester gebracht. Een nieuw spijsoffer voor de Heere. Gezuurd, dat is helemaal nieuw. Nooit was een spijsoffer gezuurd, nu wel. Gebakken, dat betekent dat het er wel in zat, maar dat de werking van zuurdeeg uitgewerkt was. Zodra je zuurdeeg in de oven zet, is het over. Dan werkt het niet meer. Dan rijst het niet meer. Dan is het gebeurd. Gezuurd, gebakken, met allerlei offers. En ze kwamen daaraan met twee beweegbroden uit hun woonplaatsen. Wat zou de Heere ons daarmee willen zeggen? Dit is in het Oude Testament, zo hebben ze dat ieder jaar opnieuw beleefd. Ze hebben aan het begin van de oogst een garf, een schoof aan de Heer gegeven. Dit is het begin van een nieuwe oogst. En daarna kwamen ze, 50 dagen later, met twee broden. Als ze, nou, nu hebben we de oogst binnengehaald. En nu brengen wij u iets. Daarom heeft de NBV-vertaling waarschijnlijk dat het een spijsoffer is van de nieuwe oogst. Dat is wat anders hoor. Dus volgens mij is het fout, maar goed. Zo staat er, ik snap het wel dat ze het zo vertaald hebben, maar ik geloof niet dat ze het juist hebben. In elk geval, ze komen. En er werden offers bijgebracht. En het was een bijzondere samenkomst. Maar ik wil het nu graag zien zoals ik het zelf mag zien. En dat is dat de invulling van het plan van God inderdaad op dat wekenfeest, op dat Pinksterfeest, is gegeven. En dat u niet moet denken aan, en dat is het begin van de gemeente, dat is waar. Maar u moet eerder denken aan, dat is de gemeente. Maar stelt u zich nu eens voor dat u samen met mij naar de Heer gaat. Stelt u zich eens voor dat u zegt, Heer Jezus, u bent de eerste. U bent opgestaan en u leeft. En u bent bij God uw Vader. En u bent in de troon. En alle majesteit en alle heerlijkheid en alle glorie is van u. Heer Jezus. De eersteling Christus. Daarna, zei 1 Korinthe 15, die van Christus zijn bij zijn komst. Geen 2000 jaar. Hier in Leviticus, en dat bedoel ik met, hier wordt heel, heel vaak misschien iets bijzonders geschilderd. Namelijk dat wij naar hem gaan. En dat wij als we naar hem gaan, twee beweegbroden bij ons hebben. Misschien heeft het te maken met het getal 2, gewoon omdat het getal 2 altijd voor getuigen staat. Door de mond van 2 of 3 getuigen zal een woord vaststaan. Maar misschien ook omdat het te maken heeft met Jood en Heiden samen. Ik denk het eigenlijk, Efeze 2 is ook in het schemaatje opgenomen. Maar meer om duidelijk te maken dat wat nu uit deze als eerste oogst, dus de eersteling zelf is Christus, maar daarna, wat er dan aan oogst is, dat bestaat uit twee componenten, namelijk Joden en Heiden. Vorige week kreeg ik een mailtje van een broeder die zei, ik ben toen en toen tot bekering gekomen, ik ben toen en toen gedoopt, ik heb de Heer Jezus leren kennen, ik ben een kind van God. En nu, schreef hij mij, ben ik erachter gekomen dat ik Jood ben. Ik zou bijna zeggen, nou, gefeliciteerd, of zo. Maar goed, hij schreef het mij. Het is nu niet zo dat iemand die Jood is, dan ineens Christen wordt. Een Messias beleidende Jood wordt, maar iemand die al Messias beleidend was, de Heer Jezus kende, werd ineens, tot zijn stomme verbazing, een Jood. Niet werd, was het al, maar dat werd duidelijk. Moet ik me nu laten besnijden, zei hij. Moet ik nu, krijg ik nu zegeningen in op aarde, of hoor ik nog bij degene die zegeningen in de hemel krijgt? Al die vragen. Van, ik heb hem teruggemaild en hij heeft hem weer teruggemaild. Ik heb hem weer teruggemaild. Dat loopt misschien nog wel een poosje. Maar de laatste vraag was, komt het nu omdat de Joden hoogmoedig zijn, dat ze eigenlijk willen dat alle christenen Jood worden? Ik zei, aha, nu heb je de kloor te pakken. Ik denk dat het dat is. Ook het enorme wat de gemeente van vandaag bespringt van, wij moeten dus Hebreeuws gaan leren, we moeten dus de feesten houden, we moeten de Shabbat houden, we moeten allerlei Joodse rituelen houden. Want ja, daar is het mee begonnen en zo is het. Nee, zo is het niet. Paulus is toch een Messias beleidende Jood, dat tot en met. Petrus is een Messias beleidende Jood en ik ken er nog een paar, Johannes en zo. En nog 3000 en die zijn allemaal bij de, die hebben samen het bijzondere mogen ervaren van gemeente zijn. En dat hele bijzondere instituut bestaat nu uit Jood en Heiden. Alleen, ze hebben allemaal de Heilige Geest ontvangen. Ze zijn tot een eenheid geworden. Ze zijn door de Geest tot één lichaam gedoopt. En dat bijzondere gezelschap gaat hier vandaan. Weet je wat hier nu staat in Leviticus 23, het zogenaamde wekenfeest? Daar kom je aan. Twee beweegbroden onder de arm. Een nieuw spijsoffer voor de Heer. Het eerste spijsoffer is daar. De eersteling, Christus. Het volmaakte, het zonderloze, het smetteloze, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Hij kende de zonde niet. Hij deed de zonde niet. Hij had geen zonde. Waaruit God geboren is, kon niet eens zondigen. Hij is daar. En nu komt, met alle respect, hier vandaan, uit onze woonplaatsen, zo stond het hier, komt dat gezelschap aan met broden onder de arm. En we gaan een nieuw spijsoffer aan de Heer. Ja, Heer, we kunnen u niet zeggen dat we geen gezonde gedaan hebben. We hebben het iedere keer moeten beleiden. Iedere keer moeten erkennen. Iedere keer moeten erkennen dat we toch fout doen. Maar we komen hier en we hebben die zonde aan u beleden. En dat zuurdeel is gebakken. Dat is aan het vuur prijsgegeven. En nu werkt het niet meer. Dan kom je aan. Ziet u dat gezelschap komen? Uit hun woonplaatsen. Uit onze woonplaatsen, uit Emmen en omgeving. Zie je dat dan? Dat je hier vandaan op weg gaat naar. En dat je aan hem dat geweldige gaat aanbieden. Hier is een nieuw spijsoffer voor u. Dat is uniek. En wat doen ze daar? Ze gaan daar enorme offerdienst houden. Ze gaan ineens beleiden. Maar u, Heer Jezus, u bent het echte brandoffer. Zeven schapen. Eenjarig. Niet van die oude Afghaanse dieren, sorry. Van, we hebben het al jaren in onze stalletjes staan. We weten precies wat het is. Nee, helemaal nieuw. Alsof het helemaal fris is. Eenjarige schaap. Ja, ja, ja. Mooi. Een jongensdier. Ik hoop dat u me niet kwalijk neemt als ik het zo zeg. Niet die oude beesten die we al heel lang kennen. Helemaal nieuw. Splinternieuw. Ze staan daar voor de Heer. Met twee rammen. Bijbehorende spijsoffers, bijbehorende plengoffers. Een compleet offerswees. Een liefelijke ruimte voor u. Wat een happening, sorry. Wat een heilige samenkomst. Want daar staat hier, een heilige samenkomst zult ge hebben. Niet alleen één keer, maar het zal een altoosdurende inzetting zijn. Dit is niet iets van een moment. Dit is een moment waarop de gemeente, dat hele unieke gezelschap, gevormd op Pinksterdag, door de Heilige Geest aaneengesmeed, door het geweldige werk van de Heilige Geest, tot één lichaam gekomen. Dat unieke gezelschap gaat naar hem met beweegbroden uit onze woonplaatsen. Ons leven en we gaan naar de Heer Jezus. Dat staat hier. Wat een dag zal dat zijn. Wat een moment is dat. Dat we daar bij de Heer Jezus zullen aankomen. Maar we zullen ook belijden dat er een geitenbok ten zondoffer nodig is. We zullen ook erkennen dat er een vredeoffer geweest is. Waardoor we vrede met God hebben. Een soort belijdenis van. Als u mij vraagt wat het werk van de Heilige Geest is, dan is het dit. En als u mij vraagt, als dit het ultieme gaat worden straks bij hem aankomend. Met ons leven. Gezuurd. Gebakken. Maar voor hem. En belijdenis uitsprekend van. U Heer Jezus bent het volmaakte offer. U hebt aan Gods eer alles gedaan. U bent Gods welbehagen. U bent de liefelijke. U bent de enige. U bent de grote. Zodat belijden. Zou dat daar niet gelden voor onze gewone samenkomst? Moet ik het dan in de samenkomst hebben over een kerstboom? Met of zonder ballen? Sorry dat ik het weer raar zeg. Maar je voelt aan dat wij onmiddellijk afglijden naar het ondermaanse. En dan onmiddellijk allerlei dingen doen die eigenlijk met de zaak niks te maken hebben. Niks. Maar we zijn ineens alle doelen kwijt. Het enige doel is waarschijnlijk nog een aardig sfeertje. Nou, voor mij nog een keer, u mag alle bomen hebben die er denk niet er zijn. Ik heb één keer in mijn leven een flinke les geleerd. Ik wilde geen kerstboom hebben, want ik vond me heel principieel. En ik zei dat ook tegen de kinderen die toen nog klein waren. En mijn oudste die kwam van school, vlak voor kerst. En toen had de meester na de kerstviering daar in de aula van de school gevraagd. Wie van jullie heeft er nu geen kerstboom? Er was maar één die dat niet had, dus zij stak de vinger op. Dan mag jij de kerstboom meenemen naar de aula. Nou ja, dus toen kwam ze aan met een boom. Ik zag het gebeuren. Ik zei, nou je mag hem neerzetten hoor. Ik kom er een paar ballen. Je leert soms dingen af. Zo ging het echt. Ja. Maar het accent is niet de boom. Het accent is de Christus. Het accent is in Jezus. En als de samenkomst van vandaag niet deze elementen, waarmee we componenten heeft. Het brandoffer. Het zondoffer. Het vredeoffer. En het spijsoffer, sorry, dan is het geen samenkomst. Want de Heilige Geest wil uit dat wat van de Heer Jezus is nemen en wil het ons verkondigen. Hij wil niks liever dan iedere keer datzelfde, dat grote van hem neerzetten. Ik hoop dat je het ziet gebeuren in Leviticus 23. Eerst de eerste in Christus, ja, dat is de Heer Jezus. Maar dan daarna die van Christus zijn om hier nog 2000 jaar te leven, nee, om straks met z'n allen naar hem toe te gaan. Dat staat, dat zijn we die van die verborgen taferelen, van die verborgen schilderijen, zoals ik het hier had met Adam en Eva, weet je wel, er zit iets in wat ze misschien niet eens gezien hebben, wat ze nooit begrepen hebben, maar dat zat er wel in. En zo zit ook hier iets in deze geschiedenis, in dit wekenfeest van daar gaan ze. En wat er dan gaat gebeuren, een heilige samenkomst. Nou, ik kan me dat voorstellen. Ik vind de samenkomst soms met de Heer Jezus al kostbaar. Als je zelf bepaalde dingen ziet uit de schrift, dan kun je al janken van blijdschap. Tranen, omdat je ineens weer een kleine ontdekking doet. Soms vind ik het een enorme ontdekking. Maar van die mooie dingen, ook dit, dat mag je dan ontdekken, dat dit erin zit. En dat roert je, dat ontroert je, dat raakt je. Maar straks komen we daaraan. Een heilige samenkomst. Hoe zou die samenkomst verlopen? Wie zou de zangleiding doen? Een zuster of een broeder? Ja. Met of zonder opwekking? Ja. Alleen Johannes de Heer? Alleen geestelijke lieden? Ja, maar er moeten wel momenten van stilte zijn. Ik noem maar zomaar een paar termen, een paar kreten. Zou het zo gaan, zoals wij dat ongeveer ingekleurd hebben? Nee, ja, misschien ook wel. Ik durf er geen uitspraak in te doen. Ik durf alleen maar te zeggen, we komen daar aan en we zien hem. En we zullen zeggen, hier zijn we, Heer Jezus. Dit is ons leven. Er zit heel wat zuurdeeg in. Maar het is gebakken. Het is behoorlijk. Het is aan het vuur prijsgegeven. We hebben het mogen kunnen beleiden. Maar hier zijn we, Heer Jezus. En we willen ook erkennen, Heer Jezus, dat u het volmaakte brandoffer bent. In alle facetten. De schapen, de rammen, de stier. En dat u het volmaakte spijsoffer bent. Dat u ook het zondoffer bent. Maar dat u ook het vredeoffer bent, Heer Jezus. Ik wil het u beleiden, hier staan we. Een heilige samenkomst. Niet weg te slaan ben je. Altijd durend. Voortdurend. Wat zal het voor de Heer Jezus zijn? Wat zal het een geweldig moment voor hem zijn? Als jij en ik, als wij daar zo samen aankomen. Hebben we dan niet meer bakkeleien? Hoe moet het nou met de Messiaanse Joden? Moeten die anders leven? Zijn die van een andere kom af? Hebben die andere zegeningen? Ik ben blij dat ik Messiaanse beleider de Joden ken in Israël. Die zeggen dat ik ga met je mee. Ik wil helemaal niet hier in Jeruzalem. Ik wil met je mee. Ik hoor erbij, want ik heb de Heilige Geest ontvangen. Weet je wat, dat is ook zo prachtig. Maar er zitten binnen de Messiaanse beleider de Joden ook groepen die, laten we zeggen, streng Calvinistisch zijn. Nou ja, gaat die maar eens iets vertellen over Israël en over de gemeente, dan heb je gelijk de poppen aan de dansen, bij wijze van spreken. En er zitten ook zeer charismatische mensen bij, die het altijd wel hebben over wonderen, tekenen, genezing enzovoort. Die zitten er ook binnen de Messiaanse Joden. Net zoveel verschil als in Nederland. De groepen zijn kleiner, maar de verschillen zijn even groot. We komen daar aan en we zullen hem zien. En hij ziet de oogst binnenkomen. Nog een keer die tekst, 1 Korinther 15. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn bij zijn komst. Als u mij vraagt, waar kun je het beste boven Pinksteren plakken? Die van Christus zijn bij zijn komst. Dat zijn ze. Daar gaan ze. En de rand van het veld niet af. Nu begrijp je het. Dit is nog niet het einde voor iedereen. Er is nog kennelijk een rand overgebleven. Er is nog meer zegen. Dat is voor de armen, voor de vreemdeling. En het feest gaat ook door, want het gaat verder met het feest van het bezuinigeklank. Dat is voor Israël. Jubeljaar. Grote gezondag, ze zullen zien of hem niet doorstoken werd. Loof in de feest, ze zullen. Zie je wel, dat volgt er onmiddellijk op. Direct. De lijn in Leviticus 23 is echt uniek. Geeft ons een prachtig stukje schilderij van, neem me niet kwalijk, de opname van de gemeente. Ja, voor de grote verdrukking gaat hij weer bakkeleien. Tijdens de rode verdrukking gaat de hele gemeente of een deel van de gemeente, natuurlijk bedoelen we wij zijn de vromen in den landen, dus wij zullen daarbij horen, maar niet iedereen natuurlijk, maar niet iedereen die loopt in dezelfde wegen als wij. Nou, dan gaat hij weer. De duivel ziet kans om ons iedere keer weer in de discussiesfeer te trekken. Moet je mee ophouden. lama. Heer Jezus, ik mag naar u gaan. Maar dat betekent ook niet dat het dan over is, dat er dan geen zegen meer is. De rand van het veld blijft staan. En wat er ligt, dat is er. En voor Israël is er ook zegen. Snap je? Dit is eigenlijk zo prachtig neergezet, dit hele stukje, dat je alleen maar verwonderd kunt zeggen, Heer Jezus, heb u dit bedacht, of de Vader, of zal de Heilige? Zij hebben het samen bedacht. God de Heilige Geest is ook God. Samen met God de Vader en God de Zoon. En ze hebben samen dat verlossingsplan ontvouwd. En dat is in de Heer Jezus zichtbaar geworden. De enige vraag is, waar sta je zelf? Ik hoop eigenlijk dat er zoveel overkomt dat u denkt, ik wil daar graag over nadenken. Ik wil zo graag denken, niet alleen aan het ontstaan van de gemeente denken, maar zelfs aan het weggaan van de gemeente denken hier. Uit onze woonplaats. Naar hem. De hele afronding van dat nieuwe, van die hele oogst, van dat hele gezelschap. Hier vandaan. Er blijft er genoeg over om nog over te praten. De rand van het veld. Maar de kern is die van Christus zijn bij zijn komst. Dat is het wekenfeest. Dat is dus uniek. Dat is wat de Heilige Geest aan het bewerken is. En nu begrijpt u dat de Bijbel dan zegt, de Geest en de bruid die zeggen kom. En als de Geest bezig is en er wordt niet kom gehoord, sorry hoor. Natuurlijk kun je dat ook forceren door het gewoon letterlijk als een formule de zaal in te gooien of zo. Maar als het niet gaat over dit punt, over dit geweldige, schitterende, voor hem bedoelde zegen. Dit is een feest voor hem. Een feest voor Yahweh. Een feest des Heers. Het is niet een feest voor mij, omdat het mij goed gaat. Omdat ik weer helemaal happy ben, omdat het met mijn rug goed gaat. Het is een feest voor hem. Gezette hoogtijdag voor hem. Daar ging het om. Ik kan me voorstellen dat de Heer Jezus zegt, dit bedoel ik nou. Daar heb ik het voor gedaan. Het gaat om hem. Een feest des Heren. Wat een dag voor hem. Ik wil hem graag danken. Onze God, onze Vader. We staan perplex dat zulke dingen in de Bijbel staan. En de een zal misschien denken dat het inlegkunde is. Of dat typologie doorschiet. Maar u weet hoe onze harten verblijd en verheugd worden door deze dingen. Dat we ineens zien dat in het Oude Testament, in het verborgene, ineens zo'n schilderij opduikt. Het is alsof een Rembrandt opduikt in een programma tussen kunst en kitsch. Kitsch is er genoeg. Maar er blijkt ook ineens iets kostbaars te zijn. En als er iets gebeurt, dan haalt het de pers en dan, ja, dan komt het voor de televisie. Er is weer een kunstwerk van een grote meester ontdekt. Vader, zo voel ik het. Niet dat ik dat doe. Maar het is uw werk. Het is het werk van de Heilige Geest. En het is een keer op de tafel gezet. Ik wil u danken daarvoor. Ik wil u prijzen voor wie u bent. En dat we in dat wekenfeest zoiets bijzonders zien. We mogen ook belijden, Vader, dat anderen delen in deze zegen. Ook de Joden die tot geloof komen in de Heer Jezus. Delen hierin mee twee beweegbroden. Uit onze woonplaats. Uit Emmen en omgeving. We willen u danken dat het één aanbieding is van twee broden. We willen u danken, Vader, dat de Heer Jezus ons, de gemeente, bij zich krijgt. En dat ze dan zullen belijden dat hij het volmaakte offer is. Het brandoffer, het spijsoffer. Het vredeoffer, maar ook het zondoffer. Dank u dat dat gaat gebeuren. Wat een feestdag. Wat een dag zal dat zijn.